Vandaag Daniël 3, de versen 1 tot 20. Ter inleiding van de Bijbelstudie zullen we dit gedeelte uit Daniël 3, de versen 1 tot 20, met elkaar gaan lezen. De koning Nebukadnezar maakte een beeld van goud, welks hoogte was 60 ellen, zijn breedte 6 ellen. Hij richtte het op in het dal Dura in het landschap van Babel. En de koning Nebukadnezar zond heen om te verzamelen de stadhouders, de overheden en de landvoogden, de wethouders, de schatmeesters, de raadsheren, de ambtslieden en al de heerschappers der landschappen, dat zij komen zouden tot de inwijding van het beeld dat de koning Nebukadnezar had opgericht. En een heraut riep met kracht: men zegt aan u, gij volken, gij natieën en tongen, ten tijde als gij horen zult het geluid van de hoorn, de fluit, de citer, de vedel, de psalters, het akkoordgezang en allerlei soorten van muziek, zo zult gij neervallen en aanbidden het gouden beeld dat de koning Nebukadnezar heeft opgericht. En wie niet neervalt en aanbidt, die zal op datzelfde uur in het midden van de oven van het brandende vuur geworpen worden. Daarom op die tijd al die volken, nedervallende, aanbaden het gouden beeld dat de koning Nebukadnezar had opgericht. Daarom naderden juist op die tijd Chaldeeuwse mannen die de Joden openlijk beschuldigden. Ze antwoordden en zeiden tot de koning: o koning, leef in eeuwigheid. Gij, o koning, hebt een bevel gegeven dat alle mensen neervallen en het gouden beeld aanbidden zouden. En wie niet neerviel en aanbad, die zou in het midden van de oven van het brandende vuur geworpen worden. Er zijn Joodse mannen die gij over de bediening van het landschap van Babel gesteld hebt: Sadrach, Mesach en Abednego. Deze mannen hebben, o koning, op u geen acht gegeven. Uw goden eren zij niet en zij aanbidden het gouden beeld niet dat gij opgericht hebt. Toen zeide Nebukadnezar in toorn en grimmigheid dat men Sadrach, Mesach en Abednego voorbrengen zou. Toen werden die mannen voor de koning gebracht. Nebukadnezar antwoordde en zeide tot hen: is het met opzet, Sadrach, Mesach en Abednego, dat gij mijn goden niet eert en het gouden beeld dat ik opgericht heb niet aanbidt? Nu dan, zo geen gereed zijt, dat gij ten tijde, als gij horen zult de geluiden van de muziekinstrumenten, neervalt en aanbidt het beeld dat ik gemaakt heb, zo is het wel. Maar zo gij het niet aanbidt, terzelfde uren zult gij geworpen worden in het midden van de oven van het brandende vuur. En wie is de God die u uit mijn handen verlossen zou? Sadrach, Mesach en Abednego antwoordden en zeiden tot de koning: we hebben niet nodig u op deze zaak te antwoorden. Zal het zo zijn, onze God die wij eren is machtig ons te verlossen uit de oven van het brandende vuur, en hij zal ons uit uw hand, o koning, verlossen. Maar zo niet, u zij bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen eren, noch het gouden beeld dat gij hebt opgericht zullen aanbidden. Toen werd Nebukadnezar vol grimmigheid, en de gedaante van zijn aangezicht veranderde tegen Sadrach, Mesach en Abednego. Hij antwoordde en zeide dat men de oven zevenmaal meer heet zou maken dan men die pleegt heet te maken. En tot de sterkste mannen van kracht die in zijn heer waren, zeide hij dat zij Sadrach, Mesach en Abednego binden zouden om te werpen in de oven van het brandende vuur.
De geschiedenis van de drie vrienden van Daniël in de brandende vuuroven van Nebukadnezar behoort zonder twijfel tot de favoriete Bijbelverhalen voor de jeugd. Kinderen vinden het prachtig te horen hoe de Heere die jonge mannen, die trouw blijven aan hun geloof, helpt in dat bange ogenblik waarop ze in het laaiende vuur geworpen worden. Bij ouderen ligt dat anders. Staande in de werkelijkheid van het leven, geleerd door de ervaring, zeggen ze: och, zo gebeurt het vandaag niet meer. Soms luisteren ze naar een geschiedenis als deze met iets van heimwee naar hun kinderjaren, toen ze zo onbevangen konden luisteren. Soms ook met heimwee naar de tijd van de Bijbel, toen deze dingen blijkbaar nog konden gebeuren. Toen God zo tastbaar en zichtbaar werd als in deze geschiedenis. Toen was het gemakkelijker om te geloven en staande te blijven. Maar helaas, de tijden zijn veranderd. Mensen zijn op de brandstapel gezet en het vuur is niet geblust. Mensen zijn voor de leeuwen geworpen en de muil der leeuwen werd niet toegestopt. Om nog maar te zwijgen van allerlei ramp en leed dat ons in onze dagen niet bespaard wordt. Zeker, het is een mooie geschiedenis, een spannend verhaal, maar wat heb je er vandaag aan? Wat kun je er eigenlijk mee doen in de vuurgloed van de beproeving? Ik kan hier niets mee, zeggen de mensen soms. En in je hart geef je hen gelijk. Maar weet u wat zo merkwaardig is? Een paar even na de gebeurtenissen van ons teksthoofdstuk werd Israël getiranniseerd door de Syrische koning Antiochus de IV Epiphanes. Toen werden er wat een Joden gedood door deze voorloper van de antichrist. En toen, uitgerekend in die tijd waarin niet gebeurde wat het meest spectaculaire schijnt in deze geschiedenis van Daniël 3, werd Israël juist door dit hoofdstuk bijzonder getroost. Daniël 3 gaf een antwoord op twee bange vragen. Blijft Gods volk staande in de strijd? En komt Gods volk erdoor? Ook in Daniël 3 is namelijk dat centrale thema van het boek aan de orde. De strijd tussen het Rijk van God en het Rijk van de wereld. En dat is een actueel thema dat aan de orde blijft in onze bedeling en dat met grote nadruk aan de orde zal zijn wanneer aan het eind van de tijden dat wereldrijk vlees en bloed wordt in de gestalte van de antichrist. In die spannende en bange tijd van zielsverzoeking en van strijd zal het de vraag zijn: hoe gaat het met Gods volk? Hier vinden we het antwoord, dat getroost heeft en nog troosten zal. Gods volk komt zegevierend en ongeschonden uit die strijd tevoorschijn. God belooft zijn volk hier geen kalme reis, maar wel een behouden aankomst. Want wie God bewaart, is wel bewaard. Ondanks, ja zelfs in het vuur van het wereldrijk. Van dat vuur geldt immers wat Polycarpus, de bisschop van Smyrna, zei tot zijn rechter in de tijd van de christenvervolgingen in de tweede eeuw na Christus. Dit vuur brandt even en dooft na korte tijd weer uit. Wanneer we nu samen het eerste vers van Daniël 3 gaan lezen, dan zijn we geneigd naar de eerste woorden onze ogen uit te wrijven en te denken: ik heb zeker niet goed gelezen wat er staat, want dit kan natuurlijk niet. Maar dan lees je opnieuw en je zegt verbijsterd: het staat er toch. De koning Nebukadnezar maakte een beeld van goud. Hoe bestaat het? Deze handeling staat immers haaks op wat we vlak hiervoor in hoofdstuk 2 gelezen hebben. In dat hoofdstuk heeft de Heere door middel van een droom en de uitlegging daarvan door Daniël aan koning Nebukadnezar te kennen gegeven dat hij zijn macht te danken heeft aan de God van Israël, die de God des hemels is en de Heere van de koningen, en dat het Rijk van God zal triomferen over het wereldrijk waarvan Nebukadnezar het hoofd is. En Nebukadnezar heeft de waarheid van die boodschap erkend en de God van Israël als de machtige beleden. En nu dit, zonder enige overgang. Hoe kan dat? Want dat dit beeld niet in heidense onkunde wordt opgericht ter ere van de Heere, dat blijkt duidelijk genoeg. Het gaat om Babels goden en om Nebukadnezars eer. Och, weet u wat het is? Nebukadnezar is door die droom in hoofdstuk 2 geweldig geschrokken. En toen is hij even heel klein geworden. En hij was even in paniek geraakt toen niemand hem kon vertellen wat hij gedroomd had. En toen was even gebleken dat hij ook maar een mens was, ondanks al zijn macht en heerlijkheid. Maar de spanning was weggeëbd na de in zijn ogen magistrale uitleg door Daniël. En de zon was weer opgegaan en het leven ging weer verder. En toen waren de indrukken vervaagd. Het was maar een moment geweest. U kent dat misschien ook wel. Even onder de indruk van een preek, even stilgezet door een ingrijpende gebeurtenis, even bewogen zoals het oppervlak van een vijver bewogen wordt door een steen die in het water plonst. Maar het raakt je hart niet en je leven verandert er niet door. Een ogenblik was het alsof de aanraking met God en het spreken van God een radicale omkeer in je leven zou brengen. Maar het vervluchtigde zo spoedig. Hoeveel zullen er zijn voor wie dat de oorzaak van wroeging zal zijn in het vuur van Gods gericht? Niet voor niets waarschuwt de schrijver van de Hebreeënbrief ervoor dat God een verterend vuur is en dat hij dat te meer is naarmate hij krachtiger tot ons gesproken heeft? Zo is het bij Nebukadnezar. De nacht is voorbij, de nachtmerrie ook. Hij is nog steeds en wordt steeds meer de machtige heerser van een steeds sterker wordend wereldrijk. Misschien heeft hij naar de uitleg van de droom gedacht, het zal mijn tijd wel duren. Misschien heeft hij tegen zichzelf gezegd, ik moet leren van de fouten van mijn droombeeld. En heeft hij daarom een beeld gebouwd dat niet wankel staat op voeten van ijzer en leem, maar dat helemaal van goud is. Misschien ook verzet hij zich alleen maar tegen wat hij zag en hoorde. En zegt hij, we zullen wel eens zien wie de sterkste is. In elk geval, hij maakt een beeld van goud. En toont daarmee dat hij zich van God en zijn spreken niets wenst aan te trekken. Hij heeft van het gebeurde niets geleerd. En dat is een slecht teken. Er is echter nog wat meer van dat beeld te zeggen. Daarom moeten we samen maar eens een kijkje gaan nemen in het dal Dura. Wanneer we een blik over het dal werpen, is dat beeld het eerste dat de aandacht trekt. En dat is duidelijk de bedoeling van de koninklijke ontwerper. Van top tot teen straalt het van blinkend goud. Het is een reusachtig beeld. 60 ellen hoog en 6 ellen breed. Dat wil zeggen 30 bij 3 meter groot. Maar het getal brengt ons niet alleen onder de indruk van het geweldige van het beeld. Het geeft ook verder te denken. 60 bij 6. Is het toevallig? Of is dat inderdaad een heenwijzing naar het getal 666 in Openbaring 13? Het getal van een mens. Zien we hier de vage omtrekken van het rijk dat zich steeds duidelijker gaat aftekenen en dat straks zal blijken het rijk van de antichrist te zijn, het rijk van de mens die zich tegen God verheft en die zijn werk wil stellen in de plaats van Gods werk, maar die daarbij nooit verder komt dan het getal 6, terwijl Gods werk met een 7 wordt aangeduid, het getal van de volheid en van de volkomenheid. Mensenwerk komt nooit verder dan 6. 2 maal 6, 3 maal 6, het wordt nooit 7. Het is altijd tijdelijk, vergankelijk, bijna goddelijk, maar niet helemaal en dus helemaal niet. Hoe dit zij, er is meer dat ons aan Openbaring 13 herinnert. Niet voor niets is Nebukadnezar het gouden hoofd van het beeld dat het gode vijandige wereldrijk symboliseert. Hij is het geniale brein waarvan Satan zich bedient en dat de constructie uitdenkt van het rijk dat zich tegen God verheft. Let u er maar eens op hoezeer religie en politiek hier verweven worden. Enerzijds heeft dit beeld te maken met de godsdienst van Babel. Mogelijk hebben de verklaarders gelijk die denken dat Nebukadnezar hier bezig is de godsdienst van Babel te verheffen tot staatsgodsdienst. In ieder geval gaat het hier om een eerbewijs voor de goden, uw goden, zoals we lezen in vers 12, 14 en 18. Maar tegelijkertijd is dat beeld niet los te denken van Nebukadnezar. Tot 10 maal toe wordt in de 20 versen die we vandaag lezen het beeld aangeduid als het beeld het welk de koning Nebukadnezar had opgericht. De koning en de goden horen bij elkaar. Het beeld als een beeld van Nebukadnezar te zien gaat mogelijk te ver. Maar wie voor het beeld knielt, bewijst de koning eer. Dat is wel duidelijk. Wie niet aanbidt, slaat op de koning geen acht. In feite is de koning God. In feite leeft alles bij zijn gratie en is hij de heiland en weldoener van zijn onderdanen. Wie voor de goden buigt, buigt voor de koning. Ja, hij is de machtigste van alle goden. Zegt hij niet in vers 15, wie is de God die u uit mijn handen verlossen zou? Heel duidelijk ziet u hier de vermenging van staat en godsdienst, waarbij de vorst zichzelf tot God verheft. Zo gaat het naar Nebukadnezar steeds weer. En het krijgt zijn climax in het rijk van de antichrist, die een wereldheerser zal zijn, maar die zijn zetel zal hebben in de tempel en zich als God zal laten aanbidden. Nebukadnezar is ontwerper van het antichristelijke rijk. Reeds in Daniël 3 worden de contouren van dat rijk zichtbaar en zijn structuren bepaald. We zijn vroeg gewaarschuwd. Wanneer we onze blik nu afwenden van Nebukadnezars beeld, dan krijgen we vervolgens de mensen in het vizier die opgeroepen zijn om dat beeld te aanbidden. En weer treft ons de bekwaamheid van de koning en de manier waarop hij zijn zaken regelt. Kijk, het kost natuurlijk maar weinig moeite om een grote massa mensen op de knieën te krijgen in het dal Dura. Je kunt het leger bevelen naar het dal te trekken en deel te nemen aan de inwijdingsceremonie. Je kunt de mensen van de straat op de knieën krijgen met mooie beloften. Maar daar leg je niet voldoende eer mee in. Nee, de groten van het rijk moeten opdraven. Tot tweemaal toe worden de functies van de samengestroomde rijksgroten opgesomd. Ziet u wel goed wie er allemaal zijn? Burgerlijke overheid en legertop, autoriteiten van justitie en politie. En niet alleen uit Babel, maar uit alle volken waarover Nebukadnezar heerst. In vers 4 en 7 lezen we van volken, natiën en tongen. En weer moeten we denken aan de openbaring. En horen we woorden die zeggen, ziet u wel, dit is een karikatuur van het Rijk van God, waarin mensen uit alle volken en natiën en tongen in aanbidding zullen buigen voor de troon van God en van het Lam. Het is niet onschuldig wat hier gebeurt. Eén groot verschil is er met het Rijk van God. De Heere heeft een volk dat niet gedwongen hoeft te worden om te knielen, maar dat vrijwillig en uit liefde in aanbidding voor hem buigt. En als Christus weerkomt, hoeft er geen bevel uit te gaan aan het adres van zijn vijanden om te buigen. Dat doen ze dan vanzelf wel. De aanblik is voldoende om te erkennen, al is het te laat, dat Jezus de Heere is, tot eer van God de Vader. Zo gaat het hier niet. De hoge heren worden verzameld, vers 2. Ze krijgen een bevel. En in een kort maar krachtig dreigement wijst Nebukadnezar zijn rijksgroten op de brandende oven die er in het dal staat. Een Babylonisch executiemiddel dat eigenlijk het geheel ontsiert, maar dat toch noodzakelijk blijkt te zijn. Het is buigen of branden. Als dan na de vermelding van de brandende oven in vers 7 staat, daarom aanbaden zij het gouden beeld, dan mogen we daar op zijn minst in lezen dat niet iedereen vrijwillig en van harte gebogen heeft. O, ze zullen er wel zijn geweest. Mensen uit Babel die de koning bewonderden, omdat hij in zo korte tijd Babel van een onderworpen stad heeft gemaakt tot het machtscentrum van de wereld. Daar zullen er zijn geweest die bogen omdat Nebukadnezar hen een goed leven te bieden had. Maar er zullen er ook zijn geweest die bogen uit angst. Gedwongen. Ze hadden immers niks te kiezen. En de muziek van al die instrumenten, waarover we ook alweer zo breedvoerig worden ingelicht, zal wel een handje geholpen hebben om het knielen wat gemakkelijker te maken. Ziet u ook hier weer de vermenging van politiek en religie? Hier zijn allemaal mensen die de koning dienen. Maar daar is hij niet tevreden mee. Hij vraagt aanbidding. Vrijwillig of gedwongen, dat doet er niet toe, als het maar gebeurt. Hij wil immers als God zijn, zoals de Satan dat in het paradijs al aan de mens had voorgespiegeld. Daar gaat het in Daniël 3 ten diepste om. Wie is er God? De Heere of Nebukadnezar? Het lijkt zo onschuldig, één keer knielen. Het is zo verklaarbaar als je kijkt naar die brandende oven. En het is nog aanlokkelijk ook als je denkt aan wat Nebukadnezar te bieden heeft aan vervulling van aardse wensen. Maar wie knielt zegt, alles wat adem heeft, loven Nebukadnezar. En dat is nooit te verenigen met wat de psalmen ons leren. In het hele dal Dura blijken er voorlopig maar drie te zijn die doorhebben wat hier gebeurt. Het zijn de vrienden van Daniël, hier aangeduid met hun Babylonische namen Sadrach, Mesach en Abednego. De vraag waar Daniël op die dag is geweest, en die door iedere verklaarder gesteld wordt, verraadt dat niemand de gedachte heeft dat Daniël wel gebogen heeft. Maar waar hij was en waarom hij hier niet was, is onbekend. Daniëls vrienden zijn er echter wel. Ze moesten ambtshalve en tonen daarmee dat ze wel bereid zijn de koning te dienen. Maar niet bereid zijn om hem te aanbidden. Dat valt op en onmiddellijk wordt een beschuldiging ingebracht. In vers 8 leest u hoe dat gaat. Daarom naderden even terzelfde tijd Galdeeuwse mannen die de Joden openlijk beschuldigden. Hier is niet in de eerste plaats sprake van jaloezie op de positie van de drie, al zal ook dat een rol hebben gespeeld. Hier is ook niet allereerst een poging om bij de koning in een goed blaadje te komen, al zullen we ook daaraan wel moeten denken. Hier is allereerst een actie van de Galdeeën tegen de Joden. Het werkwoord in vers 8 verraadt de instelling van de beschuldigers. Het betekent letterlijk die stukken uit de Joden aten. Hier is het wild gedierte dat niets in het woeden ontziet. En ze doen dat omdat die mannen Joden zijn. Dit is antisemitisme, Jodenhaat. En weer moeten we zeggen, dit is iets dat we steeds weer tegenkomen. Waar antichristelijke trekken zijn, daar is ook sprake van antisemitisme. De haat tegen Gods volk en de haat tegen God en zijn gezalfde gaat meestal samen op. Het is ook wel duidelijk wat de Galdeeën voor ogen staat als ze Nebukadnezar fijntjes herinneren aan zijn dreigement met de brandende oven. De Jood wordt aangeklaagd en zijn dood wordt geëist. Het is in vers 13 duidelijk dat Nebukadnezar de daad van de drie hoog opneemt. We lezen van toorn en grimmigheid. Maar toch valt zijn eerste reactie nog mee. Hij heeft clementie met Daniëls vrienden, om wat voor reden dan ook. Ze kunnen een herkansing krijgen. Nebukadnezars huisorkest zal speciaal voor hen nog eens spelen. Maar onverholen is het dreigement waarmee de wereldheerser kracht bijzet aan zijn bevel. Het wereldrijk gaat zijn masker afdoen. Geweld blijkt het fundament te zijn. Daar ligt zijn kracht. Dat is tegelijk zijn zwakheid. En openlijk blijkt het antigoddelijk karakter van het wereldrijk als Nebukadnezar aan het slot van vers 15 zegt: wie is de God die u uit mijn hand verlossen zou? U moet die woorden dus naast zijn belijdenis in 2 vers 47 leggen. Wat een verschil. Je huivert ervan en peilt iets van het brute, bewuste, opzettelijke verzet van het wereldrijk tegen God. Hier is geen sprake meer van onwetendheid, zoals er straks in het rijk van de antichrist geen sprake zal zijn van onwetendheid. Ze weten heel goed wat ze doen. Nebukadnezar is kennelijk hersteld van de schok van zijn nachtmerrie. Hij daagt God uit. We zullen zien wie de sterkste is. En wat blijkt nu? Voor geweld zwicht alles. Nationalisme, hoogmoed, gevoelens van menselijke waardigheid, dat zien we in het knielen van de rijksgroten. Er blijft er niet eens staan welke gevoelens ze ook mogen hebben. Maar de drie vrienden zwichten niet. Door het geloof, dat zien we hier. Het is de overwinning die de wereld overwint, namelijk ons geloof. Daar helpt geweld niet tegen. Het kan wel schijngeloof ontmaskeren en historisch geloof en tijdgeloof, maar tegen het levende geloof helpt het niet. Dat is immers uit God van wie de psalm zegt: Heere, gij zijt sterker dan het geweld. De drie vrienden zijn geen dwarsliggers, al worden ze door de wereld en door wie meedoet wel als zodanig beschouwd. Het is geen onschuldige zaak die van hen gevraagd wordt. De naam van God zit eraan vast. Het gaat om de vraag: wie eren we? Is het inderdaad u alleen? U loven wij. Om die vraag gaat het vaak in ons leven. U kent de situaties. Als je niet meedoet, lig je eruit. Kan je je baan kosten? En wat geeft het voor een keer? En de muziek brengt je wel in een sfeer waarin je doet waar je anders nooit toe zou komen. Sadrach, Mesach en Abednego hebben ondanks het geweld waarmee ze bedreigd worden door waar het om gaat. Daarom zeggen ze nee. Dat is geen lust om dwars te liggen, die lust vergaat je wel in het zicht van de brandende oven. Dat is standvastigheid vanuit het geloof dat niet anders kan. De drie zeggen nee, heel resoluut. We hoeven er niet verder over te spreken, zeggen ze tegen de koning. Ze verstaan, dit kan en mag niet, al lijkt het nog zo onschuldig. Hier wordt een wapen van Satan in stelling gebracht. Hier is de ure der verzoeking die nu in het dal Dura is aangebroken, maar straks over de hele wereld komen zal. Ze zeggen, majesteit, u hoeft er niet verder over te praten, wij doen het niet. En ze houden er terdegen rekening mee dat ze hun opstelling aanstonds met een verschrikkelijke vuurdood moeten bekopen. Niet omdat God inderdaad, zoals Nebukadnezar denkt, onmachtig zou zijn om hen te verlossen. O nee, dat is hoogstens een misverstaan van de tekst dat door de ongelukkige en onjuiste verklaring van het Bijbelgenootschap hier wordt opgeroepen. De Heere kan hen verlossen. Daar zijn ze diep van overtuigd. En de Heere zal hen verlossen uit de hand van de koning. Daar zijn ze evenzeer van overtuigd. Maar Gods verlossing betekent niet zonder meer dat ze voor het vuur bewaard worden. Dat weten ze. En daar houden ze rekening mee. Hun geloof in God staat of valt niet met de brandende oven. Bewijs van de echtheid van het geloof. Gesteld voor de keuze tussen Nebukadnezars goden en Israëls God, tussen Nebukadnezars goud en Gods genade, is hun antwoord niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. En vers 17 ligt ons erover in hoe dat ten diepste komt. Daar noemen ze de Heere onze God. De drie kennen de Heere. Ze weten het verschil maar al te goed. Er is een persoonlijke band aan de Heere. Hij zelf is het geheim van hun standvastigheid. Hij heeft hun hart. En zijn trouw hebben ze ervaren toen hij voor hen zorgde in hoofdstuk 1 en hun gebed verhoorde in hoofdstuk 2. Daarom zeggen ze nee. Ik zou dat niet durven, zegt iemand. In mijn jongensjaren las ik een boek over de christenvervolging in het Smyrna van Polycarpus. Het ging over twee leden van de gemeente. De ene was nu bang voor de vervolging, zei hij. De andere was juist heel erg bang. Maar toen de vervolging begon en beiden gevangen werden genomen, offerde de eerste aan de keizer. Hij had vertrouwd op zijn eigen kracht. De andere, de bange, weigerde. Hij ervoer op dat beslissende moment: als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Door Christus die mij kracht geeft. Want de Heere verzekert, als hen geweld en list bestrijden, al gaat het nog zo hoog, hun bloed, hun tranen en hun lijden zijn dierbaar in mijn oog.